Naar Jacobus gaan we weer, hoofdstuk 2. Waar wij uitgebreid hebben stilgestaan bij de nutteloosheid van het geloof zonder de werken. Zoals dat zo fraai boven vers 14 van Jacobus hoofdstuk 2 staat. Waarbij gezegd wordt dat het maar niet gaat om het geloof dat God existeert of gewoon bestaat. Vers 19. Want staat er, dat geloven de demonen ook. Maar die nemen de consequenties daar niet van. En dat zouden wij uiteraard wel doen. Met andere woorden, geloof naar Bijbelse maatstaven is een geloof waaruit werken voortkomen. Dat wil zeggen, geloof dat gevolgen heeft voor het praktische leven van de gelovigen. En als voorbeeld wordt aangehaald Abraham, dat is Jacobus 2 vers 21. Abraham, onze vader, is er niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar. Het antwoord is uiteraard ja, dat is zo, want dat is de bedoeling van deze retorische vraag. En dan staat er vers 22, ziet gij wel dat het geloof medegevrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt of voltooid of volgroeid is geworden of geweest uit de werken. Kortom, het geloof heeft zich uitgedrukt in zijn werken, dat wil zeggen het geloof heeft zijn vrucht gedragen in zijn werken. Het had praktische consequenties en dat was natuurlijk maar één voorbeeld uit het leven van maar één man, Abraham, maar uit diezelfde, van diezelfde man, de geschiedenis van diezelfde man, zou heel wat meer voorbeelden gegeven kunnen worden, uiteraard. Maar we houden ons er maar niet mee bezig, dat doet Jacobus ook niet. Er wordt alleen vastgesteld in vers 23, Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dus de uitdrukking uit Genesis hoofdstuk 15. En die wordt in het Nieuwe Testament 3 keer letterlijk geciteerd. Dat wil zeggen hier, maar ook in, dat zal er wel bij staan toch? In Romeinen hoofdstuk 4 vers 3 en in Galaten 3 vers 6. Daar ligt in die teksten de nadruk op geloof, maar neemt niet weg dat hier ook hetzelfde vers wordt aangehaald in verband met werken, eenvoudig omdat het geloof van Abraham zich bewezen heeft, gemanifesteerd heeft en dus zichtbaar geworden is in zijn werken. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof? Let op dat er staat uit de werken en niet alleen uit het geloof, dat wil zeggen, geloof, dat is eerst. En daaruit volgen logische wijze de werken. Als ik dat moest illustreren, dan zou ik u meenemen naar Hebreeën hoofdstuk 11. Dat is niet zo ver weg, zijn maar een paar bladzijden terug. Dus niet al te vermoeiend dus. Hè. Je hoeft niet zo ver te zoeken. Hebreeën hoofdstuk 11, waar wij een opsomming vinden, een reeks vinden van wat traditioneel genoemd worden geloofshelden. En bij al die lui die genoemd worden, gaat het in de praktijk toch om hun werken. Zo van Noach was de goddelijke aanspraak vermaand. En hij deed dus wat God gezegd had. Hij bouwde één ark enzovoorts. Of Abraham werd geroepen en hij is gehoorzaam geweest en is op weg gegaan zonder te weten waar hij komen zou. En hoe het er allemaal maar staat. Door het geloof heeft Jacob zijn zonen gezegend. Ephraim en Manasse, de zonen van Jozef gezegend. Maar goed, hij had dus consequenties. En wat zij gedaan hebben was de rechtstreeks gevolg van hun geloof. Hetgeen overigens weer een rechtstreeks gevolg was van het spreken van God. Want daar gaat het natuurlijk om. Hè? God spreekt, dat is wat hij doet. Per definitie roep ik er altijd bij. Want dat is wat God doet, hij spreekt. En een mens wordt geacht daarna te luisteren en daarnaar te handelen. En dat is waar het hier over gaat. Nou goed. En zo was het ook met Rachab de Hoer, vers 25. En daarna staat er, want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Ik persoonlijk vind dat een tamelijk ongelukkige vergelijking. Maar wij worden geacht te begrijpen wat Jacobus naar voren brengt. Een geloof zonder werken heeft in zichzelf geen enkele betekenis. Staat op zichzelf en maakt verder niks uit. En dat is niet geloof in bijbelse zin van het woord. Geloof is in de Bijbel een volstrekt praktische aangelegenheid. En voor waar houden wil niet zeggen intellectueel voor waar houden, maar in de praktijk voor waar houden en daar dus uit leven. Goed, van daaruit komt men toch naadloos in hoofdstuk 3. Want ja, het lijkt een hele brede naad, alsof de Jacobus ineens van onderwerp verandert. Maar dan zijn we toch de draad kwijt, mocht dat het geval zijn. Want ik zeg, het gaat naadloos over. Want het punt is namelijk dat als over de werken van een mens gesproken wordt, dan gaat het in de eerste plaats niet om zijn wandelvoeten. Of handel, zijn handen, maar fundamenteel in de eerste plaats om de tong. Dat valt ons niet al te zeer op, maar het is een fundamentele Bijbelse waarheid. Dat hangt trouwens ook samen met het feit dat als God wat doet, dan spreekt hij. Dus hij doet het met de tong, de mond, de keel, de lippen, voor zover je die woorden kunt gebruiken in verband met de Godheid. Dat kan overigens, want de Bijbel doet dat ook, dus dat kunnen wij ook. Maar het gebeurt primair met de tong en zo is het met de mens in de praktijk ook. En daarom gaat het volgende hoofdstuk over de tong. Er staat boven misbruik der tong. Van mij had het mogen zijn gebruik der tong. Maakt me niet zoveel uit. Het gaat om de functie van de tong als zodanig. En daarom worden wij voor gewaarschuwd. Want er kan inderdaad ook sprake zijn van misbruik. Maar dat geldt voor het hele menselijk leven en voor alle menselijke lichaamsdelen, om zo te zeggen. Dus vooruit maar weer. Maar je komt daar vanzelf terecht. Er staat in 3 vers 1... Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij... Jacobus rekent zich tot de meesters... wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen... waar uit men meteen zou begrijpen dat die meesters, dat zijn de meesters zoals wij die in het Nederlands ook kennen, dat zijn de onderwijzers namelijk. Degene die zeggen hoe het moet. Er zit meer aan dat woord meester vast, dat betekent niet alleen maar onderwijzer, maar toch duidt het die functie wel degelijk aan. Een leraar, dat gebeurt primair met de tong, maar ook in allerlei andere opzichten. Die lui worden ook geacht zich de dingen meester gemaakt te hebben, om zo te zeggen. Want de meestertitel, en dan heb ik het niet meer over onderwijzen, maar dan ben ik in een bepaalde discipline beland. De meestertitel is voor degene die inderdaad het vak kennen. Ze worden geacht te weten waar ze het over hebben. Maar dat was bij ons op school ook en die lui heten ook meesters. Behalve als ze van de vrouwelijke kunnen waren, dan heten ze juf. Ik weet ook niet waarom. Nou ja, dat is traditioneel bepaald, historisch bepaald. Maar laat ik me daar maar niet in verdiepen. Ik weet hoe het is. Vandaag is een discussie of er in je paspoort wel mag staan of je een meneer of een mevrouw bent. Hè? Want het schijnt dat sommige meneren zich meer een vrouw voelen. Sommige mevrouwen voelen zich niet zo mevrouw, maar meer meneer. En wat het maar was, ook alweer. Nou ja. Dan wordt het ineens bepaald door het gevoel. Nou, ja. Laat ik er maar niet op ingaan. Zijt niet vele meesters, mijn broeders, want die meesters hebben grotere verantwoordelijkheid. En dus dragen een groter oordeel tegenover God. Het is het thema dat je ook terugvindt bij de apostel Paulus, met name in de Korinthebrieven. Want in hoge mate zeggen die brieven aan de Korintiërs dat Paulus nou eenmaal een apostel is van Jezus Christus, of een dienstknecht van Jezus Christus, of hoe dat maar heet bij gelegenheid, en dat na de genade Gods, en dat hij nou eenmaal verantwoordelijkheid draagt ten opzichte niet zozeer van de gemeente in Korinthe, maar ten opzichte van de Heer die hij vertegenwoordigt. En hij zegt, daarna moet ik nou eenmaal trouw wezen, dus ja, jullie moeten mij maar een poosje verdragen. Er zit weinig anders op. Dat betekent gewoon, Paulus zegt, ik luister niet naar jullie, jullie moeten naar mij luisteren. En of je het doet of niet, dat is vers 2. Maar vers 1 is dat ik dat doen moet. Ik moet dat doen en dus schrijf ik jullie die brieven. Enzovoort. Hè. Dus het zijn vervelende hoofdstukken eigenlijk. Maar ze horen in de Bijbel thuis. Ze zijn ook inderdaad zeer illustratief. Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. Want in het algemeen, wij struikelen allen, daarom zei ik in het algemeen, wij struikelen allen, dat zijn niet alleen maar de meesters, maar dat zijn allen. Wij struikelen allen in vele omstandigheden, vele dingen, vele woorden, uiteraard. Indien iemand in woorden niet struikelt, zodat je ziet dat vele, daar staat wel een punt achter in mijn Statenvertaling, maar als er wat achter had moeten staan, had er woorden moeten staan. Hè? Alleen, dat woord wordt nog even uitgesteld tot de volgende zin. Wij struikelen alle in vele woorden. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in den toon te houden. Dat den, dat laten we tegenwoordig weg. En het heet dus in toom houden, in tegenwoordig Nederlands. En daarna zeg ik, nou ja, tegenwoordig Nederlands, wie weet dan nog wat een toom is? We zijn allemaal tomeloos geworden, want we hebben zo'n toom niet meer, hè. Een toon, dat is in een fundamenteel een paardenhoofdstel. Dat hele ding dat met een paard om de kop hangt en in de bek steekt. Bovendien waar de leidsels aan zitten, waarmee het dier bestuurd wordt. En inderdaad onder controle gehouden wordt. En ik heb mij laten wijsmaken dat het paard, dat het moeilijk is om een paard voor het eerst zo'n toom aan te leggen. Dat wil zeggen, dat laat hij liever niet toe. Het beest moet dus getemd worden. En als u mij vraagt, temmen en toom zijn uiteraard verwante begrippen, komen van dezelfde wortel. Het gaat om het onder controle brengen en tot gehoorzaamheid brengen. Ja. Men zou zijn tong temmen, heet het dus eigenlijk. Maar er staat wie zijn lichaam, wie zijn tong in toom houdt, om zo te zeggen, die is in staat om ook het gehele lichaam in de toom te houden, waaruit je meteen de conclusie moet trekken dat de tong staat voor het hele lichaam, eigenlijk. Als men de tong beheerst, beheerst men het hele lichaam. Is het idee, en dat maakt de tong de uitdrukking van heel het lichaam. De tong zelf is trouwens een zeer gecompliceerde spierenbundel. Zeer gecompliceerd, en die tong moet ook inderdaad goed opgevoed worden. Net als het hele lichaam, net als de hele mens. En wat die tong vroeg geleerd heeft, of niet geleerd heeft, dat wordt later niet meer gecorrigeerd. Dat weet u toch? Ik bedoel dat een bepaalde tongval, wij noemen dat een tongval, die leer je aan als kind, al heel jong, en daarna krijg je het er nooit meer uit. Want je hoort het altijd nog of iemand uit Twente komt, of Groningen, of Friesland, of Zeeland, Brabant, en wat het maar is. En dan hebben we het over zo'n klein stukje land als Nederland. Dat zijn maar een paar honderd kilometers. Maar je hoort het absoluut. Ja, soms moet je goed opletten. Sommigen hebben hun best gedaan om algemeen beschaafd Nederlands te leren. Maar je raakt het heus niet meer kwijt, hoor. Echt niet. En daar gaat het maar om. Dat wordt jong geleerd en geoefend. Dat schijnt dan nog te kunnen, blijkbaar. En als je het later bewust nog moet leren, dat wil zeggen om het anders te doen, anders uit te spreken, daar kom je nooit meer vanaf. Ik bedoel, Abu Talib spreekt keurig Nederlands. Echt wel, maar je hoort heus dat het een Marokkaan is. Toch? Echt wel. Gaat niet meer lukken. En dus niet alleen maar, niet maar een kwestie van lichaamsbouw, hoewel dat ook een rol speelt, moet ik u eerlijk zeggen. Maar daar ging het me nou niet om. Het ging nou puur om die tong als zodanig. Daarmee spreken wij, daarmee vormen wij onze klanken en daarmee eten wij ook trouwens. En we doen er nog een paar dingen mee. We steken hem af en toe uit, maar dat is wel erg een makkelijk gebaar om zo te zeggen. Maar de controle van de tong is de controle van de hele mens. Ergens in de Prediker staat: wie zijn tong beheerst, is sterker dan die een stad inneemt. En een stad innemen is voor de meeste van ons een moeilijke aangelegenheid. Of je moet toevallig Frederik Hendrik heten, maar dat zijn van die figuren die, nou ja, alles mee hadden, zal ik dan maar zeggen, bij gelegenheid. Maar normaal gesproken, dat kunnen wij niet. En de apostel illustreert het een en ander. Want ja, het ligt natuurlijk voor de hand om daar eens een filosofische beschouwing over op te hangen. Een academische bedoel ik. Ik weet niet of dat ooit gedaan is, want daar heb ik me niet in verdiept. Maar dat moet haast wel. Zoiets. De invloed van het spreken van de mens op zijn hele gedrag en lichaam en alles. Dat zal vast worden zoals ooit iemand gedaan hebben. En anders wordt het hoog tijd, denk ik. Maar voor mij hoeft het trouwens niet. Van Jacobus ook niet. Jacobus doet het de klassieke manier. En de klassieke manier is die van de analogieën, van de parallellen, om zo te zeggen. Die legt die dingen niet kausaal uit. Wij noemen dat laatste trouwens gewoonlijk wetenschappelijk. Maar hij legt het uit aan de hand van voorbeelden. Van parallellen, analogieën, elders in de natuur, in het menselijk bedrijf of waar het maar is. En dat doet u dan ook in vers 3, waar hij zegt: ziet, wij leggen de paarden tomen in de monden. Weer speciaal, wij noemen het een bit, maar dat is een onderdeel van het geheel, overigens. Want ja, je kunt de paard wel wat in de mond leggen, maar dat spuugt hij dan meteen weer uit. Dus er moet een hele tuigage aan om een spulletje vast te houden en op zijn plek te houden. Maar wij leggen de paarden tomen in de monden. Ik weet niet of u het wel eens bekeken hebt, maar er ligt dan echt zo'n ijzeren pen ligt over de tong heen. Hè? Ja, het is niet anders. En wij doen dat opdat zij ons zouden gehoorzamen. Met andere woorden, wij leggen de paarden iets in de mond, op de tong, om die tong te beheersen. En wij beheersen daarmee hun gehele lichaam. Feitelijk, wat nogal wat is. Want 1 pk gaat de menselijke kracht toch duidelijk boven. Deusjevo trouwens ook, maar toch maar. Ja. Wij leiden daarmee de, of gewoon, en wij leiden hun gehele lichaam om als gevolg daarvan. En het wordt beschouwd als een illustratie van hoe dat is. Als de tong onder controle is, is daarmee de mens onder controle. Vandaar dat een begrip als vrijheid van meningsuiting een hoogst omstreden zaak is. Officieel hebben wij die in Nederland, maar neem niet weg dat het dagelijks ter discussie staat over hoe groot die vrijheid dan is. En daarmee maken we ons van alles wijs. Want we zeggen, we hebben vrijheid van meningsuiting. Dat roepen we elkaar na, want het schijnt ook in de wet te staan, enzovoorts. In de praktijk is die vrijheid zeer beperkt. In een wat verder verleden bestond er geen vrijheid van meningsuiting. Maar er stond toen net zo goed de discussie, want men praatte toch met elkaar en men gaf toch zijn mening over het een en ander. In de praktijk is er natuurlijk in de loop van de tijd nooit wat veranderd. Alleen de wet is veranderd, maar het maakt verder weinig uit. Wel, vrijheid van meningsuiting. Ja, als je het volk vrijheid van meningsuiting geeft, kortom, ze mogen hun tong roeren, ze mogen vertellen wat ze willen, dan heb je dus het volk niet meer onder controle. Hetgeen het ideaal is van de anarchist. En in hoge mate van, kom ik weer in de politiek. In hoge mate het ideaal van de democratie. Want daarin moet je toch allemaal je stem uitbrengen. Moet je toch allemaal meepraten over die dingen waar je geen verstand van hebt. En dat komt dan weer goed uit, want dan zorgen de machthebbers dat je vals wordt voorgelicht. Zodat je denkt dat je er verstand van hebt, maar dat is maar onzin. Ze hebben je eerst wat wijs gemaakt. En daarna mag je je mening uiten. Nou ja, moet je dat, want het was nog verplicht ook. Nu niet meer, geloof ik, maar toen niet zo lang geleden was stemmen verplicht, toch? Ja, nou, we deden het niet allemaal, maar het was officieel verplicht. Trokken we ons ook al niks van aan. Ooit heb ik een discussie, niet een discussie, iemand schreef een stuk over vrijheid van meningsuiting. Oké, dat mocht dan zo wezen, maar de vraag was of we ook hadden vrijheid van meningsvorming. Daar hoef je alleen maar even over na te denken. En dan weet je hoe beroerd het in elkaar steekt. Je mag je mening zeggen, maar je mening wordt gevormd van bovenaf. Dat wil zeggen door de autoriteiten of die ervoor door willen gaan. En in de praktijk in hoge mate via de zogeheten media enzovoorts. Zo werken die dingen. Vandaar dat ook altijd de vraag is of de media vrij moeten zijn of dat ze onder staatscontrole moeten staan. En vandaar de vraag naar censuur. En vandaar afspraken tussen de media en de overheid, wat ze wel en niet zullen produceren. Publiceren bedoel ik. Maar dat is hetzelfde in hun geval. In de loop der tijd staat altijd de discussie. En wij roepen wel, er is vrijheid van meningsuiting, maar dat is onzin. Ik kan u zo een paar dingen noemen die je in Nederland absoluut niet hardop mag zeggen. Dan ga je meteen de bak in. Nou, in Nederland misschien niet de bak in, maar in Duitsland dan toch wel. En nou zit u te wachten op tot ik ga vertellen wat het is. Dat ga ik echt niet doen. Nee, ik ben wel slim, maar niet dom. Nee, ga ik niet vertellen. Maar het is wel dus zo, er zijn dingen die je domweg niet zeggen mag. Ook wettelijk niet, bedoel ik, hoor. Hoezo vrijheid van meningsuiting? En vrijheid van meningsvorming, dat mag niet, want je mag ook geen vragen stellen over bepaalde zaken. Dan hang je ook al. Nee, sommigen denken dat dat alleen in bepaalde kerkgenootschappen zo is, dat je daar geen vragen mag stellen. Maar het is gewoon in de Nederlandse maatschappij ook zo, hoor. En degenen die het wel doen, ja, die worden meteen in de bak gezet. Of die komen op een lijst te staan. Weet je veel. U weet wel die man van, hoe heet dat, Wiki nog wat enzovoort. Hè? Je mag bepaalde dingen niet publiceren en er ook geen vragen over stellen. Want ja, dat wordt moeilijk voor bepaalde mensen. Is gewoon, je mag je mening niet vrij vormen en je mag hem ook niet vrij uiten. Dat kan allemaal niet. En dat komt omdat macht over het volk loopt nou eenmaal via macht over de tong. Nou, dat was een brede beschouwing even in de gauwigheid. Maar waar het natuurlijk over gaat, is niet over de, hier in Jacobus 3, is niet de vraag of wij, hoe wij andere mensen of broeders en zusters onder controle kunnen houden en hen een bit op de tong leggen. Een toon op de tong vind ik trouwens mooie klinken, dus ik hou het maar zo. Maar de vraag is hoe wij onszelf onder controle houden. Maar daar raken we ook aan een moeilijk onderwerp. Want in het algemeen, vooral als mensen nog jong zijn, wordt hun spontaniteit. Wat een woord, hè? Het remt meteen, hè, op spontaniteit. Het woord alleen al remt het af, hè. Spontaniteit. Hun spontaniteit wordt over het algemeen gewaardeerd. Spontane mensen zijn leuke mensen. Totdat ze ouder worden, als ze dan nog spontaan zijn, dan zijn het lastige lui. Hè? Ja, dat bedoel ik. Die flappen er alles maar uit. En die zeggen maar wat in hun opkomt. Ook in eventuele bijeenkomsten en zo. Nou ja, dan vinden we het ineens helemaal niet zo leuk meer. Waarna de vraag is of dat eigenlijk wel een goede eigenschap is, die spontaniteit. En dat antwoord is natuurlijk logischerwijze, dat hangt van de omstandigheden af. En we benoemen een commissie die zich daarin gaat verdiepen dan, hè? Want u weet, alles in onze samenleving en in het menselijk bedrijf, ik vind het een prachtige term, menselijk bedrijf, van, was die ook alweer, ja, ik wil zeggen Jacob Beumen, nee, die van Jacob Beumen. Hoe heet die man nou? Spiegel van het menselijk bedrijf, hoe heet die ook alweer? Jan Luiken, dank u zuster. Ja, dat is toch cultuur. Ach, laat maar zitten. Jan Luiken, het menselijk bedrijf. Alle dingen uit het menselijk bedrijf worden bestudeerd. En worden ter discussie gesteld. En nee, door wetenschappelijke instituten. En ter vermaak van het volk ook op de televisie natuurlijk. Wat was het nou weer? Het dilemma. Weer een nieuw televisieprogramma. Het dilemma. Moet ik mijn natuurlijke moeder opzoeken? Zo ja, en waarom niet? En ik heb het niet gezien hoor, maar was gisteren toch of niet? Ja, was gisteren. Ik heb het niet gezien, want dat vind ik zonde van mijn tijd ook. Ik denk altijd, liggen zo uw problemen? Kent u dat lied? Liggen zo uw problemen? En dan komt het, dat was de laatste regel van het vers. En dan komt het refrein. Heidewitska, vooruit geef gas. Want al dat getreuzel komt hier niet van pas. Dat was Rijk de Gooier, geloof ik, dit zong. Ooit. Hè? Liggen zo uw problemen? U hebt een schilderijtje opgehangen en u hebt u al dagenlang uw buurman niet meer gezien. En dat soort dingen. Of je hebt je schemerlamp gerepareerd en nou doet de douche het niet meer. Nou ja, dat soort zaken. Hè. En dus het moet allemaal bestudeerd worden. Enzovoort. Nou, ik vind het erg omdat de bestudering van alle facetten van het menselijk leven nemen. Alle mystiek, alle blijdschap, alle spontaniteit, al het leven daaruit weg. Wordt teruggebracht tot een mechaniek dat bestuurd zou moeten kunnen worden. En waarin men zou moeten kunnen ingrijpen, enzovoorts. Doe maar weer. Maar hoe het ook zij. Onze levens onder controle houden begint inderdaad met de tong onder controle te houden. De vraag is eventueel, hoe doe je dat dan? En het antwoord is nou een muilkorf. Plakband. wat het maar is. Hè? Duct tape, ja. Plakband. Dat heette vroeger gewoon plakband. Dat heet nu duct tape. Maar wat Guus ermee te maken heeft. Geluk, Guus geluk. Donald dan. Dat heb ik nooit begrepen. Dus bij mij blijft dat gewoon plakband. Maar hoe hou je je tong onder controle? Huh? Hoe voorkom je dat je dingen zegt die je beter niet kan zeggen. Zou hebben kunnen zeggen. Nou ja, en daarmee zijn we terug in hoofdstuk 1. Want wat je daarvoor nodig hebt is... wijsheid. Even terug in het begin van de brief. Wijsheid, dat men die van God begeren. Hoe kom je daar dan aan die wijsheid? Zij zeggen, ja, God geeft die. Dan zeggen, ja, hoe geeft God die dan? Er staat, ontvangt met zachtmoedigheid het woord. Dat is nog maar vers 21 van de brief, hè? 1 vers 21. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen, uw praktische leven. En let op dat onder ziel ook verstaan wordt het lichaam van oudsher, nefesh, de hele mens, het welk uw zielen kan zalig maken. Dat wil zeggen, en die is ook eenvoudig, de woorden die men eventueel spreekt zijn waarschijnlijk niet letterlijk, maar ze zijn een weergave van de woorden die men eerst ontvangen heeft. Hoe komt het dat een Groninger een Gronings accent heeft, ook als hij Nederlands spreekt? Omdat hij nooit anders heeft horen spreken dan Gronings, met het Groningse accent, en dat doet hij na. Een mens is een imitator van huis uit. Zo werkt dat. Dat wil zeggen, er komt woord in en er komt woord weer uit. En daarom is het van belang dat als men zijn tong wil beheersen, dan zal men zijn hart moeten vullen met de juiste woorden. Opdat ook eventueel de juiste woorden gesproken zouden worden. Ja, dan zult u zeggen, dat is heel algemeen. Wat heb ik eraan? Dan zeg ik, nou, daar heb je wat aan. Als het algemeen is, is het voor iedereen toepasbaar. En daar gaat het om. En veel smaller is dat niet uit te leggen. Ik herinner me altijd, onder dit soort omstandigheden, herinner ik me altijd de woorden van Bertex. Duitsers, Zwitsers afkomst, wat het maar was. De professor, dat hij een doctoraat had, die man en zo, maar goed, doet er nou niet toe. Maar Bertex, die zei, ja, in onze moderne tijd, dat was 100 jaar geleden, in onze moderne tijd maakt men zich druk over wat men eet. En kiest men daar uitdrukkelijk voor, dit mag men wel eten, dat moet men niet eten, dit is goed voor dit en dit is goed voor dat. Dus die Duitsers met hun kuuroorden en hoe het allemaal maar heten mag en zo, en baden. En, want die gezondheidscultuur die komt natuurlijk uit als... dat is Herrenvalk, maar dat was weer later. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar zoiets, hij zegt, maar maakt zich druk over alles wat men tot zich neemt. Maar als het gaat over de geestelijke volksgezondheid, dan maakt men zich er helemaal niet druk over. Want dan moet je vooral al die moderne onzin gelezen hebben. Al die vulgaire producten van onze moderne literatuur. Dat hoort er eenmaal bij. Voor je opvoeding is dat nodig. Maar je hebt niet door dat je je daarmee volstrekt vergiftigt. Geestelijk. Heb je dat? Mens is kritisch op wat hij op zijn bord heeft, maar is niet kritisch op het geestelijk voedsel dat hij tot zich neemt. Dus gaat hij feestelijk naar de... ik hoorde gisteren nog een ander woord dan Filistijnen, Galamiezen, maar ik ben hem weer kwijt. Ik moet het toch eens navragen. Maar dan gaat het niet goed met hem. Dat is het eigenlijk. Hè? En het punt is dat wat men tot zich neemt, ja, dat is ook wat men spreekt, logischerwijze. En de gedachten waarvan men zich op de hoogte stelt alleen maar, daarvan loopt men het risico dat men die gedachten overneemt en dat die bij gelegenheid zich nestelen, als het ware. En dat men zich die toch eigen maakt. Of andersom, die gedachten maken zich meester van jou. En zo werkt dat. Want hoe dan ook, een mens is niet vrij om te denken wat hij wil. Een mens denkt binnen het kader van alles wat hij tot zich genomen heeft. En dus is het riskant. Allemaal wat men tot zich neemt. Vandaar dat de brief inderdaad begint met... indien iemand aan een wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. God geeft dat. Wat geeft hij dan? Hij geeft zijn woord. Dat zouden we laten planten in ons gemoed. In ons, hoe heet het ook weer, in ons zachte gemoed. En het zou daar eventueel vrucht dragen. Dan wel, het zou daar onze zielen zalig maken. En wij zouden dat woord dat in ons geplant is ook daadwerkelijk... uitwerken, zouden we met of tot de daad brengen in onze levens. Want er stond, en zij daders, het volgende woord, nou, volgende zin in 1 vers 22. Zij daders des woords en niet alleen hoorders. En als je dan toch dat woord tot daad zou brengen. Je kent de uitdrukking toch, woord en daad heet dat. Hè? Er zijn vast wel instellingen die zo heten.
Ja, zendingsorganisatie.
Ja? Ik ben niet op de hoogte, maar dat ligt voor de hand. Woord en daad. Als men dan toch tot die daad zou komen... welk lichaamsdeel zou men daar dan voor gebruiken? De tong in de eerste plaats. En dat geldt voor ons sowieso. Maar ja, in laten we zeggen, in smal evangelische kring mag dat niet al te moeilijk zijn. We hebben het evangelie van Christus gehoord en aanvaard en zijn er door zalig geworden. En wat gaan we nou doen? Dan gaan we het weer verder vertellen. Toch? Zoals ze bij het leger zeiden en zeggen, zeiden, zeggen, weet ik niet, zeiden, gered om te redden. We hebben het woord gehoord, zijn tot geloof gekomen. Vervolgens geven we dat woord weer door. En dat is ook inderdaad een volstrekt Bijbels principe. Natuurlijk. Zo werkt het ook. Maar ik haal het alleen maar aan om te illustreren... dat onze woorden in hoge mate... laat ik het anders zeggen, onze woorden zouden in hoge mate met zout besprengd zijn. Heet dat. Was dat in Colossens? Ik geloof het wel. Ik weet die teksten ken ik niet allemaal uit het hoofd. Maar uw woord zij ten alle tijden met zout besprengd. Want zout is een beeld van de geest van God. De conserverende, smaakgevende werking. Colossens 4? Colossens 4 vers 6. Dank u wel. Uw woord zij te allen tijden in aangenaamheid met zout besprengd, opdat gij moogt weten hoe gij in ieder moet antwoorden. Want ja, je kan wel spontaan willen zijn, maar het is tamelijk riskant. Maar dat is afhankelijk van wat er dan in je zit, hè? Waar heb je mee gevuld? Oké, dan gaat de dop eraf. En wat komt er dan uit? In alle spontaniteit. Dat hangt er vanaf wat erin zat. En dat is het riskante van het verhaal dus. Hè? En ik zocht even in Efeze. Daar staat in Efeze ook hoofdstuk 4. Dat zijn die parallele brieven, hè? Colossense en Efeze. In Efeze vind je dezelfde gedachte terug, maar met andere woorden. Vers 29 van Efeze 4. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden dus. Is tot nuttige stichting. Tot nut en tot stichting. Tot nut namelijk tot stichting. Want bij de apostel Paulus zijn die twee begrippen aan elkaar gekoppeld. Nut en stichting. Ook in, met name in de Korinthebrieven. U weet wel, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. En nog een keer, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Waarbij nut en stichting dus verwante begrippen zijn. Want stichting, dat is het woord voor opbouw. Wat wij opbouw noemen, bouwen. Dat is stichten. Stichtelijke dingen zijn opbouwende dingen. En dingen zijn nuttig als ze opbouwend zijn. Dus nuttig en stichtelijk is eigenlijk hetzelfde. Twee woorden voor hetzelfde. En hier worden die woorden aan elkaar gekoppeld. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede is, tot nut, tot stichting. Opdat die goede woorden, zij, genade geven aan dien die dezelfde, die woorden namelijk, goede woorden, horen. Kortom, schone reden, als dat het tegenovergestelde is van vuile. En anders goede reden, als tegenovergesteld van vuile. Goede reden zijn die woorden die genade geven aan degene die die woorden horen. Waaruit volgt dat die goede woorden dan toch in de eerste plaats woorden zijn die afkomstig zijn uit het woord van God, waarin God genade geeft aan de mens en waarin over Gods genade gesproken wordt. Toch? En vuile reden is dus gewoon al het andere. Ik ken nog wel een variant, hoor. Als goede woorden genade geven. Ja, dat bedoel ik. Als goede woorden genade geven en vuile woorden zijn het tegenovergestelde daarvan. Wat geeft vuile reden dan? Bed. Ja. Nog een paar dingen meer, maar dit is een van die tegenstellingen, toch? En dat het zo is, ja, dat mogen blijken uit talloze schriftgedeelten waarin genade en wet tegenover elkaar gesteld worden. En schriftgedeelten dus waaruit geconcludeerd moet worden dat als er één ding is wat de gemeente, de gelovigen, bedreigt, dan is het de prediking van de wet. Dat is keihard gezegd. Maar ja, soms denk ik, iemand moet het doen. Dus ja, ja, sorry. Er wordt altijd zoveel mee gesmokkeld en op afgedongen enzovoort. Maar neem u van mij aan, in brede zogenaamd christelijke kring mag je dit dus niet zeggen, hè, wat ik nu zei. Hoezo vrijheid van meningsuiting? Echt niet. Maar toch, het is Bijbels. En de uitdrukking, en bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Vers 30, als je die gewoon in een verband probeert te lezen, en er staat natuurlijk in een verband, dan betekent het dus dat men de Heilige Geest bedroeft door vuile reden. Omdat het in strijd is met de werking van de Geest, of met het werk wat de Geest in ons en door ons zou doen. Bovendien een werk dat ons zou brengen tot het loon, tot de erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Want dat is de werking van de Heilige Geest, die, door wie wij verzegeld zijn en door wie wij gebracht zouden worden naar die zoonstelling. Daarom heet het de Geest der zoonstelling enzovoorts, hè? U weet wel, de Geest is daarom ook het onderpand van de toekomende erfenis. Ik hoop dat u de uitdrukking herkent. Geest is onderpand van het toekomende erfenis. Bedroeft men dan die geest, dan betekent het dus dat er wat van je erfenis afgaat. En dat je dus niet een vol loon ontvangt. Of hoe het me heet allemaal. Zie? Zo zie je dat je dus op moet passen met je spontaniteit. Want het is serieus natuurlijk, hè. Je moet ermee oppassen, want voordat je het weet zeg je dingen die je beter niet had kunnen zeggen. En of ze waar zijn, ja, het hangt er vanaf op welk niveau. En wat we zwaarder laten wegen. Als je je met kleine dingen bezighoudt, dan kun je zeggen, ja, maar dit is wel waar enzovoort. En dat kan dan zo wezen. Maar je zou je fundamenteel eerst bezighouden met de grote dingen, met de algemene waarheid met betrekking tot het werk Gods en met betrekking tot het christelijke leven. En dat er af en toe wat fout gaat, dat mag dan waar zijn, maar verhoudingsgewijs is dat van minder belang dan de grote lijn. En als je die grote lijn niet hebt, als je niet bewust bent van wie je bent in Christus en waartoe je geroepen bent, Ja, als je dat niet hebt, dan heeft het ook geen zin om over die kleinere dingen van alle dag te praten. Moet ik me natuurlijk een moeder gaan zoeken of niet? Of wat was het ook weer? Zo. Hé? Oh ja. Pst. Je weet nooit wie dit bandje of die opname nog een keer hoort. Daar moet ik ook nog voorzichtig mee wezen. Nou goed. Probeer terug te gaan naar Jacobus. Ik hoop duidelijk gemaakt te hebben dat die uitdrukkingen hier, of dat hoofdstuk hier in Jacobus 3, zogeheten over het misbruik der tong, dat het wel degelijk een plaats heeft van in deze brief, in deze uiteenzetting. En misschien wel, want het is goed om te argumenteren, misschien wel is dat de belangrijke strekking van de hele brief. Het is het middelste hoofdstuk, het is het hart van de brief feitelijk. En het is een wat breedvoerige uiteenzetting over een betrekkelijk eenvoudig, dan wel klein beginsel. En de enige conclusie die je dan kunt trekken is dat het door de apostel juist daarom uitgebreid naar voren gebracht wordt. En het wordt dan meteen de kern van de brief als zodanig. Want kijk wat we nou hierna nog krijgen over weerstand bieden aan twistgierigheid en over onzekerheid des levens. Die dingen die zijn allemaal terug te brengen tot de tong. Tot wat men beweert. Wat men voorbarig zegt. Enzovoorts, hè. En ter herinnering, in Jacobus 2 waren we ineens bij hele lage, platte aardse omstandigheden. Die van vers 2, want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan de vinger en een sierlijke kleding. En er kwam ook een arm man in met slechte kleding. En gij zoudt aanzien degene die de sierlijke kleding draagt en tot hem zeggen... En nou gaat het me alleen maar om het woord zeggen. Dat je nog denkt van... hè? Dat je zo je gedachten erbij hebt. Oké, gedachten zijn tolvrij. Maar dan moet je niet zo hard roepen als ze dat horen in Den Haag. Als Wiebes dat hoort, dan hangen we hoor. Dan kun je daar ook nog voor gaan betalen. Sterker nog, je betaalt meteen BPM zodra je begint te denken. Als je gedachten gaat aanschaffen, zal ik maar zeggen. Maar, toch wel. Maak er maar het liefst grappen over, want doe maar. Maar gij zoudt zeggen. Weet je, daar gaat het om. Nou weet ik wel dat we daar tegenover kunnen stellen als het een discussie moet worden. Maar dan ben ik weg, dat weet u, want dan heb ik nog een paar leuke dingen te doen. Of dringende zaken. Maar als er discussie moet worden, zet je daar tegenover. Dat de heer zegt, nou ja, wie overspel pleegt, die doet zonde of zoiets. Maar als men het alleen al denkt, is dat al een zonde. Nou, dat weet ik ook wel, dat er staat. Maar er staat ook in de Bijbel dat je kunt denken wat je wil bij gelegenheid. Maar het gaat erom wat er daarna uit voortkomt. En ik kan u ook wel zeggen hoe dat zit. Al ben ik bang dat het niet algemeen begrepen wordt. Ik heb wel eens commentaar gekregen van hoe kun je dat nou denken? En dan... Ja, hoe kun je dat nou denken? Ik ben creatief genoeg. Ik heb ideeën zat. En dat komt boven of je dat nou wil of niet. Hoe kun je dat nou denken? Maar hoe serieus is zo'n gedachte? Kan ik het helpen dat ik dat denk? De grote fout is heus niet dat je bepaalde dingen denkt. De grote fout is dat je daarna zegt wat je denkt. En de ergste mensen vinden die lui die alleen maar kunnen denken als het hardop onder woorden brengen tegelijkertijd. Dat heet hardop denken. Hè? Dat is nog tot daar en toe, maar als je daarbij dan ook nog stottert, dan denk je wel heel langzaam. En dat had ik weer niet mogen zeggen vanwege de mensen die stotteren. Dus ja, ik spreek had later nog wel eens. En we hebben het er nog wel eens. Ja. Toen maar. Maar dat je bepaalde dingen denkt. En soms denk je, ja, dat is een kwestie van hoe snel die gedachten gaan. En, hè? Kun je toch ook niks aan doen. En daar komt gewoonlijk humor uit voort. Want er komen gedachten naar boven die dus echt... noem maar op. Maar het gaat erom of je dan je tong kunt beheersen. Je mond kunt houden en het voorbij kunt laten gaan. Hè? Het gaat erom wat werkelijk serieus is in je leven. Want je kunt wel racistische moppen gaan vertellen. Maar dat betekent nog niet dat je dan ook racistisch bent. Heb je dat nog? Ik zal het er nog eens over hebben met Gerard Cox. Zodra ik hem tegenkom, de kans is niet zo groot meer, maar doe maar. Maar anderen begrijpen dat niet. En ik weet niet waarom anderen dat niet begrijpen, maar daar zal ik dan ook maar geen uitspraak over doen. Maar het gaat erom wat men in de praktijk doet en eventueel dus hardop zegt. En daar begint het dus, hè. En er zit natuurlijk veel meer aan vast, maar laat ik maar gauw terug gaan naar Jacobus hoofdstuk 3. Er zit nog veel meer aan vast. Want ik, tot op heden heb ik u gezegd, die vrijheid van meningsuiting en het beheersen van de tong, dat is altijd een spanningsveld tussen de overheid en de onderdanen geweest, hè. Hoe vrij mogen de onderdanen zijn om te zeggen wat ze willen? En hoe houden wij ze onder controle? En hoe passen wij censuur toe? Voorkomen wij het verschijnen van bepaalde artikelen, kranten, dan wel tijdschriften of gewoon boeken? Want zo is het altijd gegaan. Overheden hadden trouwens ook altijd een zwarte lijst. Dan wist je waar ze bezwaar tegen hadden. U weet wel, de lijst met boeken die je dan niet mocht... Gek, in Mein Kampf mag je wel lezen. Van Hitler. Ja, je mag het ook in huis hebben, heb ik begrepen. Je mag het alleen niet aanschaffen of zo. Zo is het toch, broeder? Zo is het. Je mag het niet kopen of zo. En je mag het ook niet te koop aanbieden. En of je het cadeau mag krijgen, weet ik ook niet. Maar je kan het gewoon downloaden op internet. Dus ja, ik vind... Dus daar maakt de overheid zich vroeg of laat wel meester van, hoor. Van dat internet dus, hè. Dat geloof ik wel, ja. Dat is makkelijk genoeg, hè. Dat gaat nog wel een keer komen. Maar waar het in dit schriftgedeelte over gaat, dat je misschien anderen kunt manipuleren met voorlichting en met wetten en geboden en verboden. Maar het punt is, hoe manipuleren we onszelf, om dezelfde term dan maar te gebruiken. Hoe houden we onszelf onder controle? En de volgende uiteenzetting van Jacobus is deze. Niet alleen, want dat slaat er gewoon over. Niet alleen kunnen wij met woorden anderen beïnvloeden. Dat is nog vers 1. Waar gezegd wordt, liever niet te veel van die meesters die dat doen, want wij kunnen met woorden anderen beïnvloeden. Als ik dat niet geloofde, stond ik hier niet uiteraard. Hè? Maar de belangrijke waarheid is, men kan met zijn eigen woorden, sterker nog, men zal noodzakelijk met zijn eigen woorden zichzelf beïnvloeden. Want op het moment dat wij een mening uitspreken, is het officieel onze mening geworden. Want wij geloven wat wij zelf zeggen. Het gaat me nu om de volgorde, hè. Dat je zegt wat je gelooft is één ding. Maar het andere ding is, je zegt wat en daarom je gelooft in het, want je hebt het zelf gezegd. Zo werken die dingen. Iemand wordt tot een politicus in al die interviews. Ze worden verleid tot uitspraken en daarna worden ze eraan opgehangen. Ze hebben het gezegd, nou moeten ze wel. Al zijn wij inmiddels allang die fase ook gepasseerd voor de politici. Maar dan hebben we het weer over de politiek. Van die politici die dan in het verleden wel iets gezegd hebben, maar dan nu zeggen, ja, dat hadden ze zo niet bedoeld. En het was onder de omstandigheden wel waar, maar de omstandigheden zijn veranderd. Ja, dat zijn verkiezingen geweest. Maar dus nou verandert het allemaal. En dan hebben ze de spijt van of zo, of iets dergelijks. En dat kunnen ze zich permitteren, want ze worden daar goed voor betaald. Maar dat allemaal maar weer terzijde. Maar het principe blijft gewoon overeind. Hè? Men laat mensen zeggen wat en daarna zitten ze aan hun eigen woorden vast. Ze zitten vast aan hun eigen tong. Ze worden geleid door hun eigen tong. Niet in de zin van ze spreken iets tot anderen en manipuleren zich daarmee in een moeilijke situatie, maar gewoon in de zin van ze spreken zelf hardop en daarmee hebben ze hun gedachten, die flexibel waren, vluchtig, hebben ze die vorm gegeven en nou is dat dan waar. En dit soort dingen worden in de psychiatrie of ja, psychiatrie heet dat. En in het positivisme zeker. Worden die dingen gebruikt? Worden mensen zodanig gemanipuleerd dat ze bepaalde dingen gaan zeggen? Zeg het dan, weet je wel, onder druk. Zeg het dan. En dan ja, met geweld en onder druk en dan komt het eruit. En dan heeft zo'n gedachte of zo'n opvatting, zo'n idee zich gemanifesteerd, heeft gestalte gekregen als het ware. Het is een keer geformuleerd met het eigen lichaam, met de eigen tong. En dat is het dan. Dus er moet uitgesproken worden. Heb je die nog? Dat doet men in het politieke overleg, maar ook in discussies en problematiek en in de sociale zorg en waar het maar is. Er moet iets geformuleerd. Als het allemaal onder woorden gebracht is, is het daarmee vastgelegd en dan staat het vast en dan is het daarmee geen probleem meer, want het is geformuleerd en kan het afgelegd worden. En daarom verdwijnen al die officiële stukken allemaal in laden waarin men die dingen dus ook nooit meer kan terugvinden. Want als het eenmaal geformuleerd is het daarmee eigenlijk fundamenteel geregeld. Dan is het probleem fundamenteel opgelost. Dat is het eigenlijk. In de praktijk is het wat genuanceerder, maar in principe, dit is de gedachtegang. Daar komt het op neer. Daarom heb ik altijd een hekel aan als mensen mij vragen om een mening ergens over. Ja, mijn mening. Is het al compleet? Is het al? Gaat het over iets dat afgerond is, zodat ik een mening over kom? Of loopt het nog? Als het nog loopt, heb ik geen mening. Dan denk ik er nog over. En de ene dag anders dan de andere dag. Maar zolang ik het niet hoef op te schrijven, of hardop te zeggen, dan is het ook geen enkel probleem. Want de mens hoeft niet overal een mening over te hebben. Zou zich bovendien niet met andermans zaken bemoeien. Wordt gelijkgesteld met moord in de Bijbel. Dus kan je beter allemaal niet doen. En dus betekent het, spreken is wellicht zilver, maar zwijgen, ja. Dat is de eerste fase van het beheersen van de eigen tong. Gewoon helemaal niks zeggen. En daarna komt pas het wel overwogen in wijsheid, laat zeggen. Nou goed. Ik probeer maar weer de draad op te nemen in Jacobus hoofdstuk 3. We dwalen vanzelf alweer af. Wij hadden het voorbeeld van de paarden en de tomen in hun monden dan wel. Het bit op hun tong. En wij leiden daarmee hun gehele lichaam om. We nemen het beest niet gevangen, maar we sturen hem. Hè? Ja. En dan vers 4, ander voorbeeld. Ziet ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en van harde winden gedreven, zij worden omgewend door of van een zeer klein roer. Want het roer van een schip is in verhouding tot het schip maar een klein ding. Maar hij wordt hier beschreven als een tong. En met dat kleine roer, met die tong, wordt het hele schip gestuurd. Nog zo'n voorbeeld. En zo is het inderdaad. Waarheen ook de begeerte des stuurders wil. Nou ja, soms lukt dat niet helemaal. Maar in het algemeen, zo werkt het wel. Ja. Alzo is ook de tong een klein lid en roemt grote dingen. Dat nochtans, dat mag er ook wel weer uit. Moet duidelijk zijn dat het om de tegenstelling gaat. De tong is maar een klein lichaamsdeel, maar het doet inderdaad grote dingen. En dan nog een, ziet een klein vuur, hoe grote hoop houts het aansteekt. Tongen als van vuur, heet het dan, want de vlam heet ook een tong. Het begint met een klein vlammetje, één klein waakvlammetje. Maar als je niet oppast, dan brandt het hele huis af. Afgezien dan nog van de uitwerking die zo'n waakvlam heeft op het milieu. En op de hele aarde, de hele wereld. Nou goed. Een tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet. Dat wil zeggen, wij worden besmet. Dat is de negatieve variant van bestuurd. Wij worden besmet door onze eigen tong. Welke het gehele lichaam besmet en het ontsteekt, zoals een vlammetje dat doet. Het ontsteekt het rad onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Het is een hele goede beeldspraak, maar helaas hebben wij daarna moeite om te begrijpen wat daar nou staat. En dat is nou weer zo jammer, omdat het de kern van betoog is eigenlijk. De tong van vuur besmet het gehele lichaam, het ontsteekt het rad onze geboorte. Nou is het toch niet zo heel moeilijk uit te leggen, want dat woord rad betekent zoiets als loop, of nog algemener beweging. Ja, rad is gewoon werking. Het doet iets. Ja. Vandaar dat wielen ook inderdaad lopen. Toch? Dat wil zeggen, er zit beweging in. Schepen lopen trouwens ook. Die hebben geen benen en ook geen wielen. Behalve raderboten, inderdaad. Maar ze lopen een aantal knopen. Dat rijmt beter, maar goed. Ze lopen in de zin van, er zit beweging in. Ze gaan van hier naar daar en van hop naar her. En van wat het maar was. Dat is dat begrip rad, beweging. En geboorte, ja, dat is de vertaling van dat woord waar we sinds Genesis problemen mee hebben. Want dat woord is het. Genesis. Nee, dat woord is het niet, maar dat begrip is het, om zo te zeggen. Ja, het is wel Genesis, genezen of wat het maar is, maar we kennen dat woord als de aanduiding van het eerste Bijbelboek. Maar Genesis is geen Hebreeuws. Het Hebreeuwse woord, en dat is het grondwoord, dat is toldood. En Genesis is daarnaar genoemd, omdat de diverse pericopen uit Genesis eindigen, volgens sommigen beginnen, maar het moet zijn, sommige de pericopen eindigen met, dit was de toldood, hele toldood, en dan weet men niet hoe men het vertalen moet. Soms staat er dan, en dit is het geslachtsregister van, en daarna schrijft men een dubbele punt en zegt, kijk, het is het opschrift boven wat nu volgt. Maar dat is een misverstand. De uitdrukking is het onderschrift van wat vooraf ging. En ik zal u daar één voorbeeld van geven, want het is nou precies mijn onderwerp niet, komt veel te ver uit het onderwerp. Maar ik zal u er één voorbeeld van geven uit Genesis 37, vers 2, de eerste zin uit het vers. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. En wat elders vertaald is met geslachtsregister, is hier vertaald met geschiedenis. Dat is feitelijk ook de betere vertaling. Die zou je eigenlijk standaard moeten gebruiken. Het levert tenminste problemen op. En verder zal duidelijk zijn uit dit vers ook dat het niet een opschrift is boven wat nu volgt, maar het is het onderschrift van wat vooraf ging. Namelijk, we hebben hiervoor gehad de geschiedenis van Jacob, en dan krijgen we nog het een en ander over Esau. Trouwens, in 36 vers 1 is het woord vertaald met geboorten. Die kan ik mooi meteen even meenemen. Dit nu zijn de geboorten van Esau, welke is Edom. Maar de term is de wording, de geschiedenis. Er zijn er zelfs die vertalen het dan met wordingsgeschiedenis. Die kunnen geen beslissingen nemen. Dan zetten ze beide woorden erin. Dus in de Statenvertaling is dat trouwens redelijk gebruikelijk. Een verzoend deksel is ook twee keer de vertaling van één woord. Verzoenen dan wel deksel. Waarom ook niet? Je kunt die dingen soms doen, maar wordingsgeschiedenis is ook een beetje raar. Maar wat ik wilde vertellen is Genesis 37 vers 2, dit zijn Jacobs geschiedenissen, is het onderschrift van wat vooraf ging, de geschiedenissen van Jacob. En met het volgende woord, de naam Jozef, begint de volgende geschiedenis. Want wat nu volgt zijn de geschiedenissen van Jozef totdat het boek uit is. Heb je die nog? Maar dat woord toldot, dat kan je vertalen inderdaad met wording, maar ook met geschiedenis. Het drukt hetzelfde uit eigenlijk als dat hele woord rad. Het wiel, het draait, het gaat ergens naartoe, het beweegt, het ontwikkelt zich. En de vertaling met geboorte is een erg minimalistische vertaling. Dat wil zeggen, neem maar een heel klein stukje van het verhaal. Want geboorte is natuurlijk ook geschiedenis, maar ja, dat is eigenlijk alles, dus vooruit. Dat zegt eigenlijk niks. Wat Jacobus het over heeft, het rad der geboorte, het rad namelijk die geboorte moet zijn, het rad namelijk de geschiedenis. Het is ons leven, het bepaalt ons praktische leven. En dat wordt uitgebeeld door een rad, een wiel. Dan wel, het wordt voorgesteld in dat woord Genesis of toldot, als het Hebreeuws zou geweest zijn. Het bepaalt ons praktische leven, dat is wat het is. En los daarvan, los van die taalkundige uiteenzetting, het blijkt ook gewoon uit het verband. Dat is de enige zinnige betekenis die deze woorden maar kunnen hebben. Maar in de klassieke symboliek, ik bedoel uit de beeldende kunst enzovoort, staat een rad, een wiel altijd voor ontwikkeling. Ontwikkeling. Wikkelen, dat is ook draaien, toch? Dat is het wiel. Ja. De term rad wordt trouwens ook gebruikt voor het begrip reïncarnatie. Want reïncarnatie, dat is een leer die zegt dat leven nooit afgelopen is, maar het gaat altijd verder en begint weer opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ja. Dus men heeft het over het rad der wedergeboorte. Als je die uitdrukking intypt op Google, dan vind je vast wel wat. Maar men bedoelt dan reïncarnatie. Ja. Ontleend aan deze term het rad der geboorte. Maar het gaat gewoon over het leven als zodanig. Hetgeen uit de voorgaande versen trouwens ook blijkt. Met andere woorden, onze levens worden bepaald door wat wij zelf zeggen. En wat wij onder woorden brengen. Mensen die ons willen manipuleren, proberen ons te verleiden tot het zeggen van bepaalde dingen. Dat is wat er gebeurt. Vandaar dat die journalisten altijd denken dat ze boven de politici staan. Ze weten het allemaal veel beter. Ze bekritiseren dus de gang van zaken. Vinden ook dat dat hun taak is. Want de democratie zou niet kunnen zonder controle. En zij zijn de controleurs, de eigenlijke bazen. En ze proberen dus in interviews de politici te verleiden, te dwingen tot het doen van bepaalde uitspraken. En daarna nemen ze het die lui kwalijk dat ze die uitspraken niet willen doen. Hebben jullie dat nog? Maar als u mij vraagt, ze hebben gelijk dat ze die uitspraken niet willen doen. En ze hebben gelijk dat ze in de zogeheten achterkamertjes het een en ander bespreken. Dat moet je vooral niet publiceren voor het volk als zodanig. Daar is ook niks mee mis, dat is heel wijs. Kunnen ze zich er pas mee bemoeien nadat men tot een bepaalde besluit of visie of overeenstemming gekomen is. Want als ze zich daar ook nog mee moeten bemoeien, als al die, hoeveel hebben we er, 16, 17 miljoen Nederlanders, als die er zich allemaal mee moeten bemoeien, dan gebeurt er dus helemaal niks. Niet dat het veel verschil zou maken alsnog, maar, want er gebeurt niet zoveel. Maar ja. Maar zo gaat dat, hè. En er staat er nog dat het een en ander ontstoken wordt van de hel. De hel is de Hades, namelijk de onderwereld. Dat wil zeggen, en men zou er niet al te veel achter zoeken. Het is niet noodzakelijk de dood of zoiets, maar het is dat wat in de aarde is, onder het oppervlakte van de aarde. En dus als het ontstoken wordt, wordt het ontstoken vanuit het vlees, vanuit de oude mens, want de hele mens is uit de aarde, aards, enzovoorts. Dat hier niettemin niet het woord Hades gebruikt wordt, maar Gehenna. Dat ligt voor de hand, want Gehenna, dat was het dal van de zonen van Hinnom. In het Oude Testament, daar komt de Griekse verbastering vandaan. En dat was oorspronkelijk de vuilverbranding van Jeruzalem. Gehenna, het dal van de zonen van Hinnom. Heb je dat nog? De vuilverbranding. Het wordt ontstoken door de vuilverbranding. Ons leven wordt besmet door vuilnis. Door dat wat verbrand zou moeten worden. En u weet, alles wat in brand raakt en besmet wordt door het vuur, verbrandt ook. Kortom, het is de werking van het verderf in onze eigen levens. Dat is wat uitgebeeld wordt. Dat datzelfde Gehenna of Dal van Hinnom gebruikt werd voor mensenoffers aan Moloch, dat is ook zo. Dat daarna de term ook gebruikt wordt voor de poel des vuurs, dat is ook zo. Maar men zou binnen het kader van dit schriftgedeelte, binnen de context van het schriftgedeelte blijven uiteraard. Hè? Kortom, het een en ander komt uit de aarde, het is aards en het is verderf. En dat is bepalend vervolgens voor onze levens. Daarna ben ik geneigd toch weer terug te grijpen op het verband van de hele uiteenzetting. En dan ben ik weer in hoofdstuk 1. Namelijk bij vers 19. Zo dan, mijn geliefde broeders, in ieder mens zij ras om te horen en traag om te spreken. En daarna weer 3 vers 1. Zijt niet vele meesters. Dat is precies hetzelfde. Zijt traag om te spreken. Zie? En ik heb u toen verteld dat de uitdrukking zo zonder meer in ieder geval ontleend is aan Prediker hoofdstuk 5. Waar dat staat over de mens. Dat hij niet veel te zeggen heeft. En dat hij beter zijn mond kan houden. Omdat voor alles wat hij zegt zal hij ter verantwoording worden geroepen. Niet voor wat hij denkt, maar wel voor wat hij zegt. En dus nog steeds traag om te spreken. En dan terug in Jacobus 3, vers 7. Want alle natuur, elke natuur, van welke natuur het ook is, Voor natuur kun je aard invullen, hè? Elke aard, van welke aard het ook is, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geworden, of geweest, door de menselijke natuur. De mens ziet wel kans om de dieren te temmen, in toon te houden. Maar de toon kan geen mens temmen. De mens kan zijn eigen tong niet onder controle krijgen. Zij is een onbedwinglijk kwaad. Ja, en daarmee kan hij dus zijn eigen natuur niet onder controle. Wel de natuur, de aard van die dieren, maar niet van zichzelf. De menselijke tong is een onbedwinglijk kwaad vol van dodelijk venijn. En het zou weer een wat uitgebreidere beschouwing vergen om uit te leggen dat al die zogenaamde ellende in de wereld in hoge mate en in de eerste plaats veroorzaakt wordt door de menselijke tong. Nou ja, door wat hij vertelt, door wat hij zegt en wat hij verkondigt enzovoorts. Daarna zijn het de atheïsten die dan zeggen alle oorlogen zijn godsdienstoorlogen. Dat vind ik zo'n domme praat. Niet omdat het niet waar is, maar het is zo'n domme praat omdat het daarheen altijd te herleiden valt. Het zijn verschillende leefwijzen, culturen, levensbeschouwingen die met elkaar botsen en waartussen dan strijd ontstaat. Of je het dan religie wil noemen, dan noem het dan religie. Prima, en dan zeg je alle oorlogen zijn religieuze oorlogen. Kijk eens, twee volken elkaar in de haren vliegen. Die volken hebben van oudsher een verschillende godsdienst. Dus het is makkelijk om te zeggen, het is een godsdienstoorlog. Maar vervolgens vind ik het onzin.
Goedemorgen.
Ja.
Heeft iemand voor de zaak de auto geparkeerd? Een Volkswagen Polootje. Een paarse.
Een polo?
Duidelijk niet parkeren.
Er wordt aan gewerkt. Ja. Laat hem maar even praten. Het lucht zijn hart. Ja. Kortom, de menselijke tong is een onbedwinglijk kwaad. Omdat inderdaad, goed beschouwd, die strijd die er in de wereld constant is, altijd een strijd is tussen ideeën, filosofieën, levensbeschouwingen en zo worden onder woorden gebracht. Daarom, ik weet niet of ik dit zeggen mag, maar ik probeer het maar even. Men zegt, men wil geen oorlog, geen gewapende strijd, geen geweld. Het moet door overleg, moet het geregeld worden. Te vrezen valt dat juist het overleg oorlog veroorzaakt. Ja. Ik zeg niet dat het zo is, maar ik zeg overweeg het maar eens. Het zijn ideeën die tegenover elkaar komen te staan. Als die ideeën er niet waren, zou er ook die oorlog niet uit voortkomen. Ik bedoel, je kan een oorlog beginnen uit hebzucht en eventueel uit armoe, toch? Dat zal dan ook wel, maar iedereen weet dat die Tweede Wereldoorlog voorkomt toch uit een bepaalde filosofie, levensbeschouwing of wat het maar was. Een ideologie die ontwikkeld was geworden over een ubermensch en wat het allemaal maar was ook alweer enzovoorts. En dat leidde tot de daadwerkelijke oorlog. Dat was er natuurlijk ook de bedoeling van, dat begrijp ik ook wel. Maar niettemin, zo is het wel gegaan. Anders was het zo niet gelukt. En zo gaat dat altijd. Er zit altijd een filosofie achter. Als dat niet het geval zou zijn, zou het niet tot zulke geweldige strijd kunnen leiden. Goed. De tong kan geen mens stemmen, zoals onbedwingelijk kwaad vol van dodelijk venijn. Ik hoop dat u merkt dat, Jacobus toch met zijn gedachten ergens in Genesis rondhangt. Dat komt natuurlijk mede, of dat drukt zich mede uit in het gebruik van die term geboorte. Ja, ik weet wel dat dit in het Grieks geschreven is, maar neem niet weg dat die mensen die het schreven, waaronder Jacobus in dit geval, dat die wel degelijk Joden waren en hun schriften kenden vanuit de Hebreeuwse taal. En dat ze Bijbelse waarheid onder woorden brengen met het Hebreeuwse jargon in gedachten. En de man is kennelijk in Genesis, en dat woord gebruikt hij dus ook, toldo, de wording van de mens, de uitwerking in het praktische leven. En de verwijzing naar dodelijk venijn lijkt mij toch de verwijzing te zijn naar de inmiddels roemruchte tuinslang in de hof. Daar begon het ook mee, hè. Begon met het spreken van de slang, notabene. En daarna spreken van Eva tot Adam. En zo verder. En het heet dodelijk venijn. Als we het hebben over de tong en als bron van alle praktische kwaad, dan verwijs ik trouwens meestal even naar Romeinen hoofdstuk 3. Misschien heb ik dat al gedaan, maar ik doe het toch maar even. Waar geschreven wordt over de mens in Romeinen 3 vers 10. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen, en blok. Tezamen zijn zij onnut geworden. Dan heb je dat woord nut weer. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. En dan komt hij, hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangen venijn. Dan heb je dat venijn dus, dat gif dus, hè. Slangenvenijn is onder hun lippen, welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. En ik zeg er maar bij dat de woorden die hier staan in hoge mate ontleend zijn aan enige psalmen. U vindt de verwijzingen er waarschijnlijk wel bij staan. Dat wil zeggen, het zijn uitspraken uit het Oude Testament die door de apostel hier samengevoegd worden tot één uiteenzetting. Dat geldt trouwens ook voor de versen die nog volgen, namelijk vers 15 tot en met 18. Dat ging me even om dat idee van het slangenvenijn is onder hun lippen. En hier heet het in Jacobus 3, vers 8, de tong is een onbedwingelijk kwaad vol van dodelijk gif. Ja. Vers 9. Door haar, de tong namelijk, door haar loven wij God en de Vader. Dat zijn er trouwens niet twee, maar het is er maar één. Hè? God die de Vader is, ja. Door haar loven wij God en de Vader. En door haar, door die tong, vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Ik moet er meteen bij zeggen dat je dit vers ook niet kunt gebruiken om aan te geven dat de mensen, alle mensen, beelddragers God zijn. Om twee redenen niet. De eerste is omdat de uitdrukking luidt dat men naar de gelijkenis van God gemaakt zijn, naar een voorbeeld. Of dat goed gelukt is, wordt er niet bij gezegd. Dat is de ene reden. De andere reden is dat hij ook gelezen kan worden als door haar vervloeken wij de mensen, alle mensen? Nee, alleen de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. En dan zijn het medegelovigen dus, want wij worden veranderd naar het beeld van Gods Zoon. We zouden het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden, enzovoorts. Hebben die nog? Want de apostel maakt zich niet druk over onze relatie tot de wereld, de mensheid in het algemeen. Hoewel dat bij gelegenheid wel eens naar boven komt, maar dat is niet de algemene gedachte. Het punt is dat wij als kinderen ons deel uitmaken van een gemeenschap. En dat heette in het begin van hoofdstuk 2 een vergadering. Zo in uw vergadering kwam een man met enzovoorts. We maken deel uit van een gemeenschap. En binnen die gemeenschap leven wij. Dat blijkt uit alle brieven. Ja, ook die van Paulus, uiteraard. Het gaat erom wat er onder ons als gelovigen gebeurt. En dat mag ook uit hoofdstuk 2 blijken. Uit dezelfde mond, uit een en dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet mijn broeders alzo niet geschieden. En ik persoonlijk heb de indruk dat de formulering hier alsnog bevestigt dat het inderdaad gaat om de samenhang van de gemeenschap van gelovigen. Dat het niet gaat over degenen die buiten zijn. Waarna je natuurlijk altijd nog de vraag kan stellen, maar moet het dan niet toegepast worden op degenen die buiten zijn? Dan zeg ik weer, ja, dat kan wel, maar als het buiten de orde is, dan is het buiten de orde. Dan hoeven we het er ook niet over te hebben. Dit moet mijn broeders alzo niet geschieden. Welt ook een fontein uit eenzelfde ader het zoet en het bitter. En het bitter is gewoonlijk het giftige. Het bittere staat ook voor het dood, net als het giftige. Kan ook mijn broeders een vijgenboom olijven voortbrengen? Of kan een wijnstok vijgen voortbrengen? Alzo kan geen fontein zoet en zout water voortbrengen. En de bedoeling is dat dat bij ons ook zo zou zijn. En daarom lazen wij in Colossenzen 4... uw woord zij te allen tijden met zout besprengd. En geen vuile reden ga uit uw mond. Het kan anders, maar het zou niet moeten. Alleen, daartoe zou men zijn tong onder controle krijgen. In de eerste plaats, hè? Dus toch eerst woorden. Daarna pas daden. Ja. En dat het onderwerp niet veranderd is, ja, dat lijkt me duidelijk. In vers 13, volgende vers. Wie is wijs en verstandig onder u? Nou ja, de brief begon met: indien iemand van uw wijsheid ontbreekt. In 1 vers 5. En daar gaat het nog steeds over. Wie is wijs en verstandig onder u? Die bewijzen, mooie vertaling zo, hè? Die bewijzen uit goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Met andere woorden, die wijsheid die men dan eventueel heeft, zal tot uitdrukking komen in de wandel. Maar de wandel wordt in de eerste plaats gedaan via de tong. Je kan op je voeten lopen, je kan op je handen lopen en op je tong lopen kan ook. Blijkbaar, hè? Over die wandel gaat het. Die werken die voortkomen uit geloof. Vers 14, maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Want het punt is dat die nijd en twistgierigheid tegen de waarheid ingaat. Ook die waarheid dat wij als kinderen Gods nou eenmaal leven uit genade, vrede hebben met God en vrede zouden hebben met elkaar en bevolken, zelfs met alle mensen, zoals elders geformuleerd wordt. En bittere nijd en twistgierigheid in het hart zijn daar in de praktijk de ontkenning van. En dus, dat is leugen tegen de waarheid. En ik blijf zeggen, je kunt er wel naar streven natuurlijk om die tong onder controle te houden. Ik zal niet zeggen dat het niet moet. Maar ik zou ook niet weten hoe je dat in de praktijk zou moeten doen. Het enige wat ik kan zeggen is wat Jacobus zei. Namelijk, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Want dat geestelijk voedsel wat je tot je neemt, Dat verandert je, weet zoiets, je constitutie. Je grondwet. Voor degene die het na willen zoeken. Dat verandert je denken en daarmee je wezen, je identiteit, je aard, je natuur. Wij spreken natuurlijk theoretisch altijd over een gelovig heeft twee naturen. Maar het is inderdaad een heel concrete aangelegenheid, hoor. Maar die tweede natuur, die nieuwe natuur, wordt gevormd door dat woord van God. En dat zal onze gedachten bepalen, logischerwijze. Indien gij bitterheid en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Als die te moeilijk is, dan lees je gewoon: indien gij bitterheid en twistgierigheid hebt in uw hart, dan staat er tegenover de waarheid. Dat is de ontkenning van de waarheid in de praktijk. Ik bedoel, dus iemand die zegt dat hij een gelovig is en hij heeft de werken niet, want dan ben ik weer terug in hoofdstuk 2. Ja, dan klopt er iets niet. Het een is de ontkenning van het ander. Zie? En dus, als men wijs en verstandig is, vers 13, of men is gelovig, dat is in hoofdstuk 2, die bewijzen dat geloof en die wijsheid en dat verstand uit zijn goede wandel. Uit zijn wijsheid. In zijn woorden. En daarna in het hele praktische leven. Roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet die van bovenaf komt, maar is aards, natuurlijk, en daarna heet het demonisch. Het komt namelijk van beneden, we hebben het er straks gelezen. Het komt uit de hel. Dat was het laatste woord van vers 6. En toen heb ik uitgelegd van ja, het gaat niet meteen om poel des vuurs of zo. Maar het gaat om het idee dat het komt vanuit de aarde, de oude mens, vanuit de diepten, vanuit de oorsprong van de mens. Het is gewoon de oude schepping, de oude natuur. En zo heet het hier dus ook. Het is aards, letterlijk wat uit de aarde komt. Het is dezelfde term als in 1 Korinthe 15 vers 40. De eerste mens is uit de aarde aards. En die heet daar de zielijke mens. Vertaald met natuurlijke mens. Is dit woord? Het is aards en daarna natuurlijk, de zielijke mens. Dat woord staat er ook. Psychisch, psychikos. Is zielig, maar het is gewoon de aanduiding van de mens als zodanig. Hier de oude natuur. En daarna demonisch. Daar maakt de Bijbel niet al te veel woorden aan vuil. Maar betekent wel dat het geïnspireerd wordt van de verkeerde kant. Door de tegenstander dus, hè? Ja. Het heet ook, het heet hier wijsheid. Aardse, natuurlijke, demonische wijsheid. Elders heet het gewoon het vleeselijke verstand. Dat wat de oude natuur zo naar voren brengt. Ophoest vind ik een beetje een vervelende term. Die gebruik ik liever niet. Maar als je die ergens gebruiken wil, zou je dat toch hier moeten doen. Hè? Het komt uit de oude mens. Daarom ben ik allergisch voor al dat gedoe, die marketingmethodes enzovoorts, dat die geïntroduceerd worden in onze dagen, ook in het christendom en zeker in het zogeheten evangelisch christendom. En zeker in dat laatste, omdat het traditioneel niet gebonden is aan kerkelijke statuten. Maar daarna worden wij dus gebonden aan dit soort marketingbeginselen. Weet u wel, menselijke overleggingen. Maar zo werkt het niet. Het evangelie is nou eenmaal niet naar de mens. Het woord van God is niet naar de mens. Men zou nou juist al die menselijke overleggingen loslaten en zich overgeven aan de Heer en aan de werking van zijn geest enzovoort. Die zou men niet alsnog moeten willen onderwerpen aan menselijke beginselen. Het is aardse wijsheid. En die leidt tot twist. En waar nijd en twistgierigheid is, let op nijd, Twistgierigheid lijkt me duidelijk. Nijd moet altijd toegelicht worden, maar nijd is afgunst. Dan wel jaloezie. Het is vreemd genoeg, het is in de mensenwereld, in de dierenwereld trouwens ook. Het is altijd een kwestie van pikorde. Dat is de officiële term. Pikorde, ontleend aan de kippen. Men heeft de kippen bestudeerd en toen bedacht dat het onder de mensen net zo is. En zo is het ook. Vechten om een rangorde. Wie is hoger in rang, wie is lager in rang. En daar gaat het in het leven altijd om. En het komische daarvan vind ik persoonlijk... Dat nou juist zo'n belangrijke rol speelt... sinds men officieel de hiërarchie heeft afgeschaft. Hebben we die nog? Sinds men heeft uitgevonden dat alle mensen gelijk zijn... zijn al die mensen die gelijk zijn hevig bezig... met het bepalen van de pikorde. Dat is toch komisch? Dat hoefde vroeger niet. Vroeger was die pikorde gewoon van nature... door allerlei omstandigheden bepaald. Dat scheelt weer een stuk werk, denk ik wel eens. Dat er sommigen dan slecht afkwamen, dat weet ik. Maar ja, dat is nu toch ook zo? Als je niet hard genoeg vecht voor je positie... komt er toch ook niks van terecht? En heel onze samenleving is competitief geworden... Dat wil zeggen, het gaat er allemaal om wie de eerste is en wie de tweede en de derde. En de vierde telt er helemaal niet meer mee. En ja, en de sport is daar de karikaturale uitdrukking van, denk ik wel eens. En om karikaturen lachen wij, dus dat doe ik ook. Dat is vermakelijk, sport. Dat meen ik. Maar het is goed om te beseffen dat het eigenlijk een karikatuur is van onze samenleving. Je moet meedoen met de wedstrijd. In onze dagen zeker, maar in de Bijbel bestaan die dingen zo niet. Ja, ik weet wel dat in de Bijbel de sport ook tot voorbeeld gebracht wordt. Maar dan gaat het om de christelijke levenswijze. Zaande ding. Dat als men wat bereiken wil, moet men zich in alles onthouden. Het is geen reclamecampagne van de apostel Paulus voor de sport als zodanig. Maar hij zegt, ja, als je de Heer wil dienen, dan zou je toch het een en ander moeten loslaten hier. Daar gaat het maar om. Waaronder de heel die menselijke wijsheid, uiteraard. En Paulus beschrijft deze dingen onder andere in Filippenzen. Waar hij zegt dat al die dingen die hij had, waarin hij kon roemen naar het vlees, hij heeft ze losgelaten. En daarmee zijn hoge positie onder de mens in het algemeen en onder het Jodendom in het bijzonder. Toch? Niks meer pikorde. En daarna zei hij, ik ben zwak en daar roem ik in en ik ben de minste onder de apostelen. Nou ja. En we hebben nog meer van die uitdrukking. Wie de meeste wil zijn, moet de minste zijn, enzovoort. Hè. In het koninkrijk, en iedereen kent die uitdrukkingen. Goed. Waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring. Ik denk dat je nog in Genesis zit, hoor. Dat je bij Babel terecht bent gekomen, ja. Waar al die mensen ineens verschillend begonnen te praten. Ik zeg het met opzet nu anders... dan gewoonlijk verteld wordt. Maar dit is wel waar het over gaat. Ze begonnen ineens al anders te praten. En wij vragen ons af hoe het dan zit met de oorsprong der talen... en of dat wel zo was en of dat wel kon. Maar het punt is dat het niet alleen maar gaat om talen... maar om verschillende culturen. En daarmee verschillende levensbeschouwingen... die dan tegenover elkaar komen te staan. En daaraan gekoppeld verschillende godsdiensten. Vandaar dat Babel weer heet de moeder der hoererijen en gruwelen. Godsdiensten, afgodendienst, der aarde. Maar het hangt samen met de verschillende manieren van spreken. Talen dus. En u weet, Babel wordt opgevat als vertaald met verwarring. Ook in het Nederlands trouwens nog, want we kennen nog steeds het woord babbelen. Babbelen, gebabbel. Het heet soms ook gebrabbel. Maar het is nog steeds hetzelfde woord, hoor. Ja. In het Nederlands, in het Engels ook, hè? To babble. Het komt uit Babel, maar het is verwarring. Want waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring. U weet hoe dat zit in de politiek, en niet alleen in de politiek, in het zakenleven ook. Men stelt contracten op, in het andere geval heten het wetten, of regels, of zoiets. En daarna maakt men ruzie over wat er eigenlijk staat. Dat is belachelijk, hoor. Men schrijft het eerst zelf, en is het daarover eens, over de woordkeus. En daarna krijg je discussie over wat het eigenlijk betekent. Dat is het probleem van het hele Europa ook, hè? Op zijn verschillende niveaus, dat Europa. Ze weten niet precies wat ze ooit zelf hebben opgeschreven. En hoe het moet uitgelegd worden. En dan moet je naar de rechter en die doet dan weer een uitspraak enzovoorts. En daarna verandert men die wetten weer. En dat blijft allemaal gedoe. Het is tot een overeenkomst gekomen. Maar het is er gewoonlijk zodanig een dat je er nog alle kanten mee op kunt. Verwarring. Want waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring en alle boze handel. Ik ben geneigd te zeggen alle boze praat ook. En lasten, leugen, alle boze handel, boze werken. Want die moeten bijdragen aan die twist. Maar de wijsheid die van boven is, die is in de eerste plaats zuiver. Als je voor wijsheid invult waarheid, dan is het de waarheid, om zo te zeggen. Zo, want daar is niks mee mis. De wijsheid van boven in de eerste plaats zuiver. Men zou het zelfs vertalen met heilig. Dat kan heel goed. Maar dat ga ik niet uitleggen. Daarna vreedzaam. Dat brengt vrede, einde van de strijd dus. Bescheiden. Heeft de strekking van inschikkelijkheid. Want dat is wat de term bescheiden betekent. Bescheiden duidt op scheiding. Op afscheiding, op ruimte tussen de delen, om zo te zeggen. Vandaar inschikkelijkheid. De dingen worden geschikt en iedereen heeft zijn eigen ruimte. In bescheidenheid wil zeggen dat je niet de ruimte van anderen claimt. Sterker nog, dat je anderen de ruimte geeft. Dat is bescheidenheid. Gezeggelijk. Iemand die gezeggelijk is, die laat zich wat zeggen. Dat wil zeggen, die is gemakkelijk te overtuigen. Het woord zelf komt verder nergens in de Bijbel voor. Dus we kunnen het nergens mee vergelijken, maar gezeggelijk is goed. Ja. Vol van barmhartigheid en van goede vruchten. Ik persoonlijk ben geneigd die twee dingen als één geheel te beschouwen. Vol van barmhartigheid en van goede vruchten. Tussen die twee staat in dit geval ook inderdaad geen komma. Niet dat ons dat vandaag nog veel zegt, het gebruik van komma's, helaas. Maar mij zegt het nog wel wat. Ik denk dat ze bij elkaar horen, ik zal je zo zeggen waarom. Barmhartigheid produceert namelijk goede vruchten. Dan doet men barmhartigheid. Ik beschouw het dus als een handiadis eigenlijk, hè? De uitdrukking. Niet partijdig oordelende. Dat wil zeggen, men is onpartijdig. Onpartijdig oordelende, dat betekent objectief, ja. Dat wil zeggen, men sluit zich niet aan bij een partij. Men kiest niet partij. Ik weet wel dat wij in Nederland partij moeten kiezen. Dat was tot enige jaren geleden, was dat zelfs verplicht. Als er weer verkiezingen waren, weet u wel, er waren verplichte verkiezingen. Tegenwoordig hoeft dat niet meer, geloof ik. Maar dan kies je toch voor een partij. Andere opties had je niet. En dat in de hele samenleving geldt dat, hè. Je moet partij kiezen. We leven in een samenleving vol van echtscheidingen, waarbij partners uit elkaar gaan en de vrienden en kennissen, die moeten dan kennelijk partij kiezen voor een van de beide. Toch? Denken ze? Waarom denken ze dat? Waarom zou dat nou moeten? En wij zijn gelovigen en van ons wordt gezegd dat we ook partij moeten kiezen. Want je moet toch ergens bij horen. Dan moet je toch lid worden van de een of andere kerkgenootschap of zo. Maar van wie moet dat dan? Wij zijn onpartijdig. Ja. Niet partijdig oordelende en ongeveinsd. Dat wil zeggen in de praktijk oprecht. We doen niet alsof. Wij spelen niet een rol. Ja. En toen heb ik nageteld hoeveel dingen hier genoemd worden. En toen kwam ik tot 7. En daarom hou ik barmhartigheid en goede vruchten hou ik als één geheel. En dan kom je precies tot een opsomming van 7. Ik denk dat dat de bedoeling is. Of het belangrijk is? Nee, maar ja. Het is wel een taalkundige aangelegenheid, een literaire aangelegenheid. Men kiest een structuur. En die opsomming had korter kunnen zijn, had ook langer kunnen zijn. Maar het is 7 vruchten, daar gaat het om. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degene die vrede maken. Wat mij verbaast is dat nog nooit iemand daar muziek bij gemaakt heeft voor een koortje. Want men doet het toch met bepaalde, met sommige bijbelteksten. Er wordt meteen een liedje van gemaakt, toch? Of sommige psalmen, dat is natuurlijk ligt voor de hand. Maar... En dit ligt ook voor de hand van de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degene die vrede maakt. Die klankovereenkomsten en die alliteratie moet je toch op die gedachten eens een keer komen. Maar ik ga het ook niet doen. Het is waarschijnlijk omdat het te poëtisch is, de uitdrukking zo. Het bekt niet lekker. Toch niet. Want wat staat er nou eigenlijk? De vrucht der rechtvaardigheid wordt gezaaid voor degene die vrede maken. Eigenlijk staat er iets dubbel op. En dat maakt het wat lastig. Maar vrede maken staat in ieder geval tegenover het ruzie zoeken van de menselijke tong. Uit de voorgaande verzen. En voor wat vrucht der rechtvaardigheid betreft. Wij zijn gerechtvaardigd. Door geloof. En het wordt bewezen uit onze werken. Dat is de vrucht van ons leven als zodanig. En dat wordt gezaaid. Dat heet in vrede gezaaid. Daar waar die strijd er niet is, om zo te zeggen. Daar waar we ons ook aan die strijd sowieso onttrekken. En leven vanuit dat woord van God dat in onze harten geplant wordt. Daar hebben wij vrede met God. En met onszelf. En dan wordt er wat gezaaid. Die vrucht, die wordt gezaaid. Want het punt is dat wat gezaaid wordt ooit een keer zal opwassen. Maar ja, dan ben ik weer terug in Jacobus hoofdstuk 1. Waar staat, ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Planten is in hoge mate hetzelfde als zaaien. In de beeldspraak in ieder geval. Het is hetzelfde. Gaat erom dat er wat geplant of gezaaid wordt en dat vrucht zou dragen. En onze levens zouden vrucht dragen. Dat wil zeggen dat in ons geplante woord zou vrucht dragen. Namelijk niet alleen in ons praktische leven van vandaag, waarin dat zou werken. Maar de uiteindelijke vrucht ervan is wat wij kennen als de vergelding des loons of de vergelding der erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt, of wat het maar is. En daar zouden wij op gericht zijn, uiteraard. Hè? En dat is dan weer voor degenen die vrede maken. En je kunt vrede maken door je te onttrekken aan die strijd. Ik bedoel, ik weet wel, daar gaan we weer. Hè. Wij moeten tegenwoordig geëngageerd... Gebruiken ze dat woord eigenlijk nog? We moeten geëngageerd zijn. Toen heb ik het eens nagezocht in het verleden, toen het woord populair werd. Toen stond er, je moet verloofd zijn. Maar dat ging moeilijk, want ik was al getrouwd. Maar je moet geëngageerd zijn. Dat betekent zoveel als je moet betrokken zijn bij. Wat het gage er mee te maken heeft, weet ik niet. Maar je moet dan ergens bij betrokken zijn en zo. En ergens aan meedoen. Dat is hetzelfde als je moet ergens bij horen. Maar ja, wij horen er niet bij. Wij zijn aan die hele wereld met heel dat gedoe zijn we ontrokken. De wereld wordt gekenmerkt doordat men de waarheid in ongerechtigheid en onderhoudt. De wereld wordt gekenmerkt doordat hij beheerst wordt door de vader der leugen. Zo heet dat, de vorst der duisternis. En daar doen wij dus, als het goed is, niet aan mee. En wij voeden ons niet met de voortbrengselen van de menselijke beschaving of cultuur, of laat staan van de menselijke filosofie. Wij voeden ons met het woord van God. En dat is het dan. En daar zouden wij ons ook inderdaad toe beperken. En als wij dan spreken, in de zin van we hebben ergens over iets te zeggen, dan zou het moeten zijn over de waarheid, over het woord van God, over Gods plan en de wereld als zodanig en de wereldgeschiedenis zoals God die ziet en ons heeft bekendgemaakt. En dat komt dan niet voort uit onze eigen overleggingen, fundamenteel niet namelijk. Het komt voort uit het woord van God. En vandaar, uw woord zij te allen tijden met zout besprengd enzovoorts. En zodra we ons gaan bemoeien met die toch wereldse aangelegenheden, komen wij terecht in krijgen en vechterijen. Dat is het volgende vers, 4 vers 1. En let op dat er staat onder u. Nog niet eens in de wereld, want daar trekt de apostel zich niks van aan. Gaat onder u als gelovigen. Van waar krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan, namelijk uit uw wellusten die in uw leden strijd voeren? Gij begeert en hebt niet, gij benijdt en ijvert naar dingen en kunt ze niet verkrijgen. Gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt. En bidden, welk woord het ook is, want er zijn een paar verschillende termen, dat woord heeft etymologisch, dat wil zeggen in de grond, de betekenis van spreken. Sterker nog, fundamenteel van hardop spreken. Ik ben van mening dat dat niet klopt, maar het staat wel in alle woordenboeken. Hardop spreken, ik denk dat het woord betekent niet dat men hardop spreekt, maar dat men zijn gedachten hard maakt. Namelijk niet zozeer dat het luid gezegd wordt, maar gedachten die onder woorden gebracht worden, worden per definitie hard. Daar hebben we het net over gehad allemaal. Die krijgen gestalte en dat is de betekenis ervan. Zie? En dan gaat het over hoe men spreekt. Weliswaar dat men spreekt, maar dan tot God in de volgende verse. Maar dat de motieven daarvoor verkeerd zijn. Die komen weer voort uit die oude mens. En dat zijn echt heel moeilijke dingen, omdat het christendom vol is met het idee dat als we denken dat we wat nodig hebben, moeten we het aan de Heer vragen en die geeft het dan. En als hij het niet geeft, dan ligt het aan ons ook nog. En het is zo'n hardnekkig misverstand, want dat is niet wat de Bijbel leert. Sterker nog, er staat, God geeft niet. Je bidt wel, maar God geeft niet, want je zou het toch maar in je wellusten doorbrengen. Het is alleen maar bevrediging voor het vlees waarom je om bepaalde dingen vraagt. En dan geeft hij niet. Dan mag je hopen tenminste. Ja. Nou ja, ook weer van zijn standpunt uit bezien, natuurlijk. Maar God geeft wel, ook op gebed, maar dan voor datgene wat past in ons praktische leven als kinderen van God en daarmee als dienstknechten van God. Binnen dat kader zegent hij ons met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Binnen dat kader geeft hij ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat is het. En mocht je nou tot de ontdekking komen dat dat bidden allemaal niet helpt, dan zou je, zegt de apostel, maar eens bij jezelf te raden moeten gaan. Wat eigenlijk je motieven zijn. Ik vind het geen populaire onderwerpen. Ik vind het geen prettige onderwerpen ook. Ik lees liever die woorden van Paulus die zegt: ik zal geoordeeld worden, maar wat jullie van me oordelen, dat kan me niet zoveel schelen. Is eigenlijk helemaal niet schelen, want dat is wat er staat. En hij zegt: God zal mij oordelen en daarom oordeel ik mijzelf ook niet. Dat wordt elders wel iets genuanceerder naar voren gebracht, moet ik u zeggen. Maar het principe blijft. En mocht je nou toch al in de problemen zitten, omdat je denkt, maar ik bid zoveel en God antwoordt niet of verhoort niet. Nou ja, dan moet je toch maar eens eerst eens bij jezelf te raden gaan. En eventueel bij Jacobus, die daar toch wat glasharde uitspraken over doet. Goed, u krijgt de tijd om daar een poosje over na te denken voordat wij daar weer op terugkomen. Ik weet niet precies wanneer, want dat heb ik niet zo in gedachten. 13 september? Oh, dat is al vrij vlot. Aan het weer te zien is de zomer definitief begonnen. Het is zo voorbij. Zullen wij de Heer danken? Vader in de hemel, wij willen u dankzeggen dat wij ontvangen hebben dat profetische woord dat zeer vast is. En dat u dat wil laten schijnen in onze duistere harten. Dan wel, u wilt het planten in ons ontvankelijke gemoed, opdat het daar vrucht zou dragen. Wij danken u dat we dat woord kennen als levend en krachtig, als zaad. Als dat woord dat niet ledig zou wederkeren tot u. En we danken u daarom dat we daaruit mogen leven. Uit dat woord en daarmee uit uw werken die u ons bekend hebt gemaakt. U hebt ons getrokken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. U hebt ons uitgeleid uit het gevangenhuis en in vrijheid geplaatst. U hebt ons gemaakt tot uw kinderen, ons geplaatst onder dat nieuwe verbond waarin genade heerst. Opdat wij daaruit zouden leven en opdat genade en waarheid onze levensbeginselen zouden zijn. We danken u daarom dat we ook vanmorgen weer hier mochten zijn om ons met uw woord te voeden. En we bevelen ons aan bij dat woord uw genade. Opdat uw werk in ons voortgang mag vinden. Opdat wij veranderd zouden worden naar de inwendige mens en beelddragers van u zouden zijn, om in de toekomst ook daadwerkelijk te delen in die erfenis der heiligen. Wees u dan ons nabij, met uw kracht, met uw genade, om Christus wil. Amen.